Maar eerst een affaire die al heel lang loopt.
Want steeds opnieuw is voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, de afgelopen jaren in verband gebracht met kindermisbruik. Een grondig onderzoek naar de wandelgangen van de oud-topambtenaar is tot nu toe nooit van de grond gekomen. Ondanks dat het feit is dat er belastende verklaringen liggen tegen hem. Onder meer van mannen die stellen als minderjarige door hem te zijn verkracht. En die deksel moet van deze doofpot worden gefrikt. Dat vindt in ieder geval de stichting De Roestige Spijker. En daarom heeft ze de afgelopen week bij de rechtbank van Utrecht een verzoek tot getuigenverhoor ingediend. Gaan we over praten met de voorzitter van de stichting, Robert Rubenstein. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Er zijn toch wel een hoop dingen onderzocht, ook door de Rijksrecherche, en daar is eigenlijk nooit wat uitgekomen. Waarom eigenlijk niet?
Er is nooit wat gedaan. Dus niet het
Rijksrecherche zegt dat ze een onderzoek
hebben. Ja, dan laat ze naar voren brengen. Wat hebben ze echt werkelijk uitgezocht? Ze hebben niks uitgezocht. Ze hebben niet volgens de regels gewerkt. Er is zoveel bewijs tegen deze man. Er zijn 3 Turkse slachtoffers. Die hebben een aangifte ingediend. Er zijn Nederlandse slachtoffers. Er zijn een Turkse politieman die heeft op camera gezegd: ik was ingehuurd om kinderen van straat te kidnappen en voor Demmink om te verkrachten. Welke politieman zegt dat? Er zijn 2 televisiekanalen in Nederland die hebben een programma over gedaan. Er zijn 4 kranten over hebben gedaan. Er zijn 1 man in de gevangenis. Het is een Nederlands advocaat. Een voormalige IRT-man heeft het onderzocht. De man van de Rolodex heeft het allemaal gezegd over Demmink. Er is zoveel bewijs. Het gaat over geloof. Omdat niemand wil deze deksel opentrekken.
En wie is niemand uiteindelijk?
Niemand
het ministerie
binnen de staat.
Dat is wel een heel grote staat.
De justitie. Laten we het gewoon beperken.
Het ministerie van Justitie.
Ja, die wil het niet.
Wat heeft het ministerie van Justitie voor belang bij om als dit soort dingen, kennelijk volgens u dus niet, maar zoveel overtuigend bewijs zijn. Wat heeft het ministerie van Justitie voor belang om dat dicht te houden?
Good question. Wat hebben ze?
Beantwoordt u
niet? Ik geloof niet dat het alleen over Demmink en verkrachten van kinderen of misbruik van kinderen. Omdat met iemand zoals dit, er zijn niet 4 slachtoffers, er zijn honderden. Ik denk dat het is waarschijnlijk veel dieper, donkerder, erger. Daarom willen ze het niet echt helemaal. Om Demmink was een master Machiavelli. Die was de J. Edgar Hoover van Nederland. En die heeft gezorgd dat al zijn mannetjes en vrouwtjes zijn op zijn plaats gezet. Dus niemand durft naar buiten te komen. Er is net 2 gevangenisdirecteuren die hebben gezegd over dat wij moesten regelmatig kinderen in Engeland, Thaise jongen, voor Demmink regelen. Het is de eerste keer dat mensen binnen de organisaties zijn echt on the record gegaan dat dit is gebeurd. Maar er zijn honderden van dit soort mensen. Ik heb gewoon heel veel gesproken. Die durven het niet. Waarom? In Nederland is er geen klokkenluidersregeling. Er is geen bescherming at all voor klokkenluiders. Dus niemand durft naar buiten te komen.
Maar begrijp ik nou uit het begin van uw betoog dat u veronderstelt dat Demmink weliswaar de hand boven het hoofd gehouden wordt.
Absoluut.
Maar dat gebeurt omdat er bij justitie een veel groter netwerk met dit soort dingen bezig was.
Ik denk het is, let's say, mutual assured destruction. Demmink weet iets over iedereen en die andere weet iets over Demmink, dus die houden elkaar gewoon veilig.
Ja, maar dit gaat wel redelijk ver. De beschuldiging die u uit is dat er een door en door corrupt en bijna misdadig organisatie binnen het ministerie van Justitie aan het functioneren is.
Niet iedereen. Er zijn heel goede politiemensen en gevangenisdirecteuren en rechters. Maar als u niets gelooft, ik geef het toe, u gelooft helemaal niks. Het is wel bewezen dat hij heeft gezoemeld en gelogen over zijn onkostenverklaring. In alle landen in Europa, iemand in die positie moest op non-actief gezet worden. Ze hebben toegezegd dat hij heeft gewoon niet zijn declaratie ingediend. Iemand die zo slim is, kan niet eens een bonnetje houden. Waarom? Hij wil niet dat de mensen weten met wie heeft hij gedineerd. Dat alleen is reden genoeg om hem te ontslaan. Waarom heeft hij gewoon, we hebben met de WOB een verzoek ingediend, wie betaalt aan zijn advocatenkosten? U betaalt zijn advocatenkosten. Het is bewezen dat de staat betaalt al zijn advocatenkosten.
Maar hij is toch al weg?
Ja, maar het wordt nog steeds betaald door de staat.
En waarom dan?
ask them. Waarom hebben jullie die mensen niet uitgenodigd?
Wat zegt het ministerie van Justitie erover? Want u zult die vraag gesteld hebben.
Die positie, het is belangrijk. Maar hij heeft zoveel mogelijke claims tegen die man in die periode dat hij in de macht was, dat hij moest dat bedingen, dat hij gaat gewoon niet zelf de kosten betalen. Maar het is gewoon absurd. Het is absurd. Al die beschuldiging. En die man is er niet meer. En hij krijgt een fantastisch pensioen. En we moeten nog steeds betalen voor een lange periode als een advocaatkosten voor Harold Knijf, dat is zijn advocaat.
Dan krijgt het ook nog een internationaal tintje. Want de Helsinki-commissie in Washington, die onder meer dus toeziet op de naleving van de rechten van het kind, heeft afgelopen oktober Nederland op de vingers getikt vanwege het handhaven van die omstreden ambtenaar Demmink.
Exact.
En dat is ook wel fors, of niet?
Ja, het is heel fors. Het gebeurt bijna nooit.
En wat hebben Nederland daarmee gedaan, met dat standje?
Wat hebben ze gedaan? Hmm. Ze hebben Demmink in het bestuur gezet van de Helsinki-commissie.
Dat is wel slim.
Dus u bent de koning van het land. U gaat iets zoals dit gebeurt. En u gaat plassen op de mensen. Dat is wat is gebeurd. Dat is de reactie. Zo een zwaar aantijging van Chris Smith, de congressman, hoofd van de Helsinki-commissie. Hoe reageert Nederland? We zetten Demmink in het bestuur.
Dat is toch heel raar?
Dat is een toppunt van gods. Hoe kan je zoiets...
Is dat weer het ministerie van Justitie?
Nee. Dat is niet het ministerie van Justitie. Dat is de uber-elite. Kijk, Helsinki-commissie in Nederland wordt gefinancierd door Justitie en Buitenlandse Zaken. Grotendeel. En hier is de uber-elite heeft gezegd, we gaan Demmink in het bestuur. Maar hij heeft waarschijnlijk dat bedacht. Nou, dat is slim. Als ik dat doe, dan verwatert de kracht van de Helsinki-commissie. Omdat als ze mij in het bestuur zet, dan eigenlijk stelt het niks zoveel voor. Dus het is een slimme set, maar het is gewoon een enorme belediging voor het werk wat gedaan.
Maar wie heeft hem dan als lid van die Nederlandse afvaardiging van de Helsinki-commissie benoemd? Wie doet dat?
Ik weet niet uit mijn hoofd de naam van de man in het bestuur. Het staat op internet, een YouTube-interview met die man. Als je wil het opzoeken, Nederlands Helsinki-commissie Demmink. Ik kan het naar toesturen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar als u de TIPS-report leest, TIPS is a traffic in persons, wat is gemaakt door State Department. Nederland heeft gehouden hun tier 1 status, dat is de hoogste status, dat ze doen het meeste tegen human trafficking. Maar ze hebben het wel over Demmink in het rapport gehad. En de eerste zin, the Netherlands is a source, destination and transit country for men, women and children subjected to trafficking in persons. Dat is het begin van de rapport.
Dat we een belangrijk land zijn.
Nederland is de center in Europa.
Doorvoerland voor kinderen,
kinderen, vrouwen, mannen.
Mensenhandel.
Mensenhandel. Nou, hoe kan je de tier 1 status als het bovenaan staat? En op de achterkant staat meneer Demmink in de rapport. Hij wordt zelf genoemd.
Meneer Rubenstein, het lijkt, als ik u zo hoor, één groot complot. Dat werkt.
Nou, niet één groot, dat betekent je hebt heel veel mensen die aan werken. Maar ik denk dat er wordt heel veel mensen hier betrokken om te zorgen dat het niet naar buiten komt. Kijk alleen naar de video met Pechtold. Hebben ze gevraagd, wat vindt u daarvan van de Volkskrant artikel? Nou, die man heeft...
Was er een artikel in de Volkskrant over deze kwestie?
Er was een artikel in de Volkskrant een week geleden of 10 dagen geleden.
Daar is Alexander Pechtold naar gevraagd.
Over die twee gevangenisdirecteuren. Ja. Nou, die is gevraagd. Nou, u moet naar de video kijken. De man die heeft altijd een woord voor alles. Het is alsof hij zijn handen in de cookie jar. Hij zei helemaal niks. Hij draait om, hij kijkt om. Hij geeft geen enkel reactie over dit.
Hij komt zo meteen in Kamer Breed, hè?
Ja.
Pechtold, we kunnen het wel eens nog even vragen.
U maakt dat aanhanger bij de rechtbank in Utrecht. Ja. Wat verwacht u dan eigenlijk?
Nou, niet veel.
Waarom doet u het dan?
Om te zorgen dat de aandacht aan dit zaak wordt besteed. Kijk, u heeft nu vandaag aandacht besteed op een belangrijk radioprogramma. Dat is al een grote overwinning, dat mensen gewoon...
Ja, maar er wordt al heel lang aandacht aan deze kwestie besteed. U vertelde
maar
net
niet continu,
ook... Nee, maar goed, continu, dus dat kan ook bijna
gas
niet.
Gas geven remmen.
Af en toe zijn er mensen die toch weer daar aandacht aan besteden. Mm-hmm. Onlangs nog de Volkskrant. Dus het is niet zo dat het helemaal weg is uit...
Nee, maar het woord is... Ik heb met heel veel journalisten gesproken, ook van de NOS. Die mogen niet over dit... praten.
Hoe bedoel je?
Ze zijn verboden om hierover te praten.
Door wie dan?
door hun hoofdredacteur, door angst van represailles van de advocatenkantoor van Demmink.
Ja, nou ja, goed, het punt is natuurlijk ook dat er forse schadeclaims in de ronde zullen vliegen. Ook de dingen die we hier bespreken. Ja, dit hoort gewoon natuurlijk aan het tot het beschadigen van iemand als die onschuldig is. Is het allemaal nogal fors wat hier verteld wordt?
Dat is de reden voor de getuigenverklaring. Maar al die energie is gedaan om te voorkomen dat in de rechtszaal komt. Omdat tot nu toe, als je het uit de rechtszaal houdt, dan niemand echt weet. Je doet een klein beetje programma, maar er wordt niet echt alles naar boven gebracht.
Goed, om het daar nog heel even over te hebben. Het AD heeft afgelopen najaar een stuk gepubliceerd over het verleden van Demmink. Ja, en die hebben een proces wegens smaad
er is een persbericht uitgestuurd. Nou, er gaat een proces. Maar er is nooit een follow-up gedaan. Alleen toen wij zijn aangesloten dat wij willen gewoon publiceren op onze website. Dan ineens kwam de Harro Knijf met de dreiging over rechtszaak.
Maar wordt er tegen u niet geprocedeerd?
Harro Knijf is de advocaat, hè?
Advocaat van Demmink.
Van Demmink, ja, okay.
Maar waarom wordt er eigenlijk dan niet tegen u geprocedeerd?
Wij doen niets verkeerd. Wij vroegen alleen toestemming. Mogen wij op onze website de YouTube-video Dutch Injustice plaatsen, mogen wij ook die artikel die al gepubliceerd. There's nothing wrong with that.
Nee.
Dat hebben wij gevraagd. Wij willen gewoon dat aandacht aan dit besteed. Maar de combinatie van de uber-elite, de falende uber-elite, geen klokkenluidersregeling en druk op de media om niet echt diep in te gaan, daarom is er nooit iets verder gekomen.
Wat is uw persoonlijk motief eigenlijk om hier zo fors in te gaan?
It's horrible.
Ja, sure, maar
I mean, als je dit leest, dan kan je niets anders doen dan boos worden. En sommige mensen doen iets minder, sommige mensen doen ze iets meer. Ik was gevraagd in het bestuur van de stichting. Ik zei, oké, ik zal het doen. Ik heb een grote netwerk. Ik ben gewoon goed strategisch. En ik weet hoe kan je dingen mobiliseren. Ik heb een grote netwerk in het buitenland. Dus ik probeer ook zoveel mogelijk buitenlands media. Het is op de Russische televisie geweest. Ik kom binnenkort op de Arabische televisie geweest. Ik kom binnenkort op de Duitse kranten. Ik kom binnenkort in de Amerikaanse kranten. Dus ik zorg gewoon dat dit gewoon in de media aandacht blijft. Dat is de enige druk wat je hebt. Omdat de uber-elite, die doen gewoon de deur dicht. Die gaat terug in een schelp. En te hopen dat het weggaat.
De uber-elite, ja. Het klinkt gewoon geweldig, maar wie zijn dat dan?
Ja, dat zijn de mensen die het land runnen.
Ja, maar
de Donners en Opstelten en de mensen die vroeg in de politiek. Ja,
Opstelten heeft duidelijk gemaakt dat het allemaal gauwhoer is en dat er mee gestopt moet worden en dat die man en prima is.
En de politici liegen nooit.
Nou ja, goed. Maar in ieder geval, de stellingname van die minister is natuurlijk wel heel helder en duidelijk.
hij heeft het nooit uitgezocht. Het is iemand die verwerkt persberichten, die leest iets wat aan hem voorgeschoven. Maar is deze zaak, alleen als niets is waar, al dit, ik heb het allemaal georchestreerd, de drie Turkse slachtoffers, de Turkse politieman, al die dingen heb ik in mijn eentje gedaan. Of mensen willen gewoon niet dit zaak open doen. Omdat als je Demmink pakt, trek je dat stokje eruit, misschien valt heel veel naar beneden. En misschien dat is de reden waarom ze niet willen.
En u verwacht uiteindelijk niks van een rechtszaak, maar het is weer een manier om de zaak in de publiciteit te houden.
Ik probeer een open mind te hebben, maar ik denk niet dat gezien dat de justitie heeft controle over de rechtsstaat en er zijn gewoon heel veel. Biden zit 15 jaar in de gevangenis. Die man is onschuldig. Eén van de misdaden is niet eens gebeurd. Dus wat kan je verwachten?
Goed. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Robert Rubinstein, voorzitter van de stichting De Roestige Spijker, die deze week dus bij de rechtbank in Utrecht een verzoek indiende om getuigen te laten voeren over oud-justitie-topman Joris Demmink. Dank voor uw komst.